Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Welkom bij de Technoloog, nummer 27 alweer. En deze technoloog gaat het over Apple. We hebben al lang naar uitgekeken, alles over Apple. En wie kan je beter hebben als je over Apple gaat hebben dan Gonnie van der Zwaag. Ze is oprichter van iCulture.nl. Gonnie, welkom. En natuurlijk ook Herbert Blankenstein, welkom.
Ja, ik ben er ook.
Apple, je bent echt een Apple-fan, Herbert? Nee, dat zeg ik expres. Want je hebt weinig Apple-producten volgens mij.
Ik heb lang heb ik volgehouden om toch altijd wel ergens in huis een Apple-computer te hebben slingeren. Dat is eigenlijk afgelopen.
Ja.
Ik heb ook geen iPhone, ik heb ook geen Apple Watch. Ik krimp steeds verder in elkaar met Gonnie hier tegenover me. Ik vind het wel prachtige producten hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb vooral moeite met de businessmodellen die Apple verzint.
Zo, daar wil ik het graag over hebben, want die vind ik juist briljant.
Misschien wel briljant in termen van geld verdienen, maar als consument voel ik me wel partij daarin. En het businessmodel rond apps bijvoorbeeld en iTunes. iTunes had heel lang rechten beheren, dat vond ik heel vervelend. Het feit dat Apple-producten vaak vooral met Apple-producten samenwerken. Mm-hmm. Enfin, allemaal van dat soort dingen.
Daar gaan we dus allemaal over hebben. Gonnie, ik denk dat jij alleen maar Apple-producten hebt of test je ook heel veel Android-producten?
Nee, bij mij is er eigenlijk een omgekeerde ontwikkeling geweest. Ik ben begonnen met wel met een Mac en met Windows-computers, maar ondertussen heb ik geen enkel Windows-product meer. Ik ben een tijdje met Android bezig geweest, maar Apple slokte mij zo op dat op een gegeven moment hebben we dat afgebouwd, website verkocht. En,
je had een website ook, hè?
Mm-hmm, ja.
Maar dat was minder rendabel, dat was het net niet.
Het probleem daarbij was dat, wat Herbert misschien het vervelende vindt, dat opjutten van het publiek, zeg maar, en dat soort dingen. Dat vind ik bij de Apple-gebruikers juist heel erg prettig. Het feit dat mensen zo passioneel zijn, soms ook wat overdreven, weet je wel. Maar dat is ook een soort van cultuurdingetje. Mensen vinden dat leuk rondom mm-hmm. Apple. En dat heb je bijvoorbeeld niet HTC is bijvoorbeeld ook een heel goed merk, maken echt heel goede producten. Maar om dan te zeggen dat er mensen zijn die in de rij gaan staan, of helemaal gek zijn, of alles willen hebben,
Dus
voor mij als contentmaker is dat heel interessant.
Ja, omdat ze helemaal...
Ik
heb wel het idee dat het minder wordt, de hele gekte en hype. Want ik hoor alleen maar bij mensen om me heen, ze zijn niet meer innovatief, ook helemaal gek van, daar gaan we het ook over hebben. Dus het wordt wel minder, toch? De rijen zijn minder lang.
Ja, dat komt ook omdat Apple het zelf niet meer wil. Ze willen niet meer die rijen bij de winkels. En je kunt nu... En voor mij is dat heel erg prettig. Vroeger moesten we bijvoorbeeld naar Duitsland. Dan moest je de hele nacht bij zo'n Apple Store staan.
Heb je gedaan, hè? Want ik heb wel posts gezien waarbij je dat deed.
Maar dat vind ik wel heel interessant wat je zegt. Want zo klinkt het alsof de rijen er niet meer zijn omdat Apple er niet zo'n zin meer in heeft. Ik dacht eerlijk gezegd, ik wil niet zo heel erg zeuren van ze zijn niet meer zo innovatief of zo. Maar de innovaties zijn toch wel minder spectaculair dan bij de eerste iPhone.
Mm-hmm.
Ik dacht dat die rijen daarmee te maken hadden.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind dat niet erg. Ja. Ik weet niet, daar wil ik het graag straks over hebben. Maar wat vind jij ervan over die rijen? Want je zei Apple. Dus dat willen ze niet?
Het is voor een gedeelte is het ook wel... op een gegeven moment ging Apple een aantal iPads uitbrengen waarvan ze wisten dat niet zo heel veel mensen in de rij gingen staan. Dus toen zijn ze al op een reserveringssysteem overgestapt. En nu is het eigenlijk, denk ik, dat ze het ook wel prettig vinden. Maar bijvoorbeeld de WWDC keynote van eerder deze week, daar gaan mensen dan toch alweer 24 uur van tevoren voor klaarstaan, zodat ze een goed plekje hebben. Maar
waarom?
En WWDC, Worldwide Developer Conference, heet het geloof ik. Hè? Ja. Dat is hun jaarlijkse conferentie die rondom deze opname. Mm-hmm. Want de podcast moet een beetje rekening houden met luisteraars die misschien over een maand nog tegenkomen. Mm-hmm. Maar we zitten nu in begin juni en die conferentie is net zo'n beetje bezig.
Ja, maar ik wil toch even over de innovatie dan eerst. Kijk, als je kijkt naar die iPhone, weet je, er wordt maar eens in de 40, 50 jaar zo'n product geleverd in de markt, in de wereld. Dus hoe kan je nu iedere 3-4 jaar verwachten dat je zo dominant bent en zo de wereld verandert?
Ja, want mensen verwachten dat wel van Apple.
Ja, maar dat is heel dom.
En wat je ook altijd hoort, en dat is, komt ondertussen wel een beetje de keel uit, dat mensen zeggen van, Tim Cook is een operations manager en is niet de visionair die Steve Jobs was. Maar dat weten we. Maar Steve Jobs heeft hem wel uitgekozen en dacht blijkbaar dat dat het goede was voor Apple voor de komende tijd.
En wat heel veel mensen naar mijn idee niet doorhebben, is juist dat operatie. Kijk, een van de knapste dingen, ik het vaak in deze podcast verteld, is niet zo'n telefoontje ontwerpen. Weet je, het allerknapste is dat je 78 miljoen telefoons kan shippen in een kwartaal. Want de hele supply chain aan de achterkant, Tim Cook kan dat. Je, dat is een van de knapste dingen. Ze kunnen ook gewoon shippen. Ze hebben die hele supply chain.
Niet altijd natuurlijk. Hè? Want met de iPhone 7 waren er wel echt tekorten. En de AirPods is nog steeds een hele lange leeftijd.
Ja, maar je moet eens indenken. Ja, dat is ook een interessante case. Ja. Maar 78 miljoen is zo immens. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Dus dat je dan in de problemen komt, vind ik ook wel een beetje logisch. Dus ik vind ook die operationele kant erachter is echt. En natuurlijk brand is heel erg belangrijk. Daar gaan we het ook nog over hebben.
Maar we waren bij de innovatie. En of die wel of niet tot staan is gekomen. Je kunt wel zeggen, er is maar eens in de 40 jaar een iPhone. Maar Steve Jobs heeft toch wel een rijtje producten neergezet. Te beginnen met de eerste Mac. Te beginnen met de Apple II.
Ja.
De Mac.
iPod, want dat was
de
een MP3.
De iMac was ook buitengewoon innovatief. De eerste iMac, die was verbazingwekkend, hè, met die ronde. Dat was zo'n computer waar beeldscherm en systeemkast in één waren verenigd. Hè.
Ja, ik was toen nog minder op de hoogte ervan.
De Cube was niet zo'n succes.
Nee, dan moeten jullie me even helpen. Nee, de Cube was dat vierkante ding, toch?
Geen succes, maar wel innovatief.
Ja,
De iPod, de iPhone, de iPad. Ik bedoel, we slaan er nog een paar over, dat weet ik zeker. Dus er is een geweldige reeks neergezet. En na de iPad is het toch echt wel even stil geworden. Ja, de Apple Watch kun je nog.
De Apple Watch.
Met wat goed je wil.
Maar ik vind de Apple Watch en de AirPods en nou de HomePod. Ja, ik vind dat niet zo slecht allemaal, hè. Ja, weet je, wat verwacht je dan? Dat we ineens 4,6 miljard mensen aan de AirPods hebben of aan de HomePod?
Ik heb geen idee.
Nee, maar dat is namelijk onwijs moeilijk.
Overigens was de iPad natuurlijk ook geen uitvinding van Steve Jobs. Want Microsoft maakte al tijdenlang tablets.
Ja, ik ben blij dat je
alleen ze hadden niet. Klopt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de App Store. Iedereen zegt van Apple heeft de App Store uitgevonden.
Nou, nee,
dat nee maar vroeger moest je een licentie kopen en dan invullen in je app. Dat was
wij hadden een Symbian Store. Bij.
Niks is nieuw, jongens.
Nee, maar een beetje Symbian Store hadden we van die ringtones en van die games. Ja. Op die Nokia was ook gewoon een Apple Store, weet je?
Dat
was, dus, maar goed, het knappe is natuurlijk dat je iedereen
dat hij het laat gebruiken.
En nieuw en dat mensen het gebruiken, dat de user experience goed is, dat is het knappe.
Ja,
klopt. We hadden het over innovatie. We moeten verder over die. Dus kijk, naar mijn idee, weet je, dat ze niet innovatief zijn, dat is naar mijn idee niet waar.
Mm-hmm.
Zijn jullie het met me eens? Want ik noemde net wat producten. Denk ik, dat is een incrementele innovatie. Niet disruptive, maar wel incrementeel. Dat je beter wordt. En dat verandert ook de wereld.
Dat is waar. Maar ik denk ook, gewoon niet moet het eigenlijk zeggen.
Ja, gewoon niet moet zeggen.
Hiervoor uitgenodigd.
Of Apple innovatief genoeg is?
Ja, want het is altijd een cliché van Steve Jobs is dood. En
is
daar
de show is eruit, ja of nee? Dat is de vraag.
Wat mij betreft niet. Maar je ziet wel dat sommige dingen gewoner zijn geworden. En dat het lastiger is om echt nieuwe dingen. Bijvoorbeeld als je aan de iPhone nieuwe functies zou willen toevoegen. Dat is best wel lastig. En Apple is nu bijvoorbeeld heel erg met augmented reality bezig. Nou, dat deden we natuurlijk 5 jaar geleden al met Layer in Nederland. Dat het doordringt tot de massa. Dat is wel het hele knappe van Apple. En alle aankondigingen die ze hebben gedaan. Als je het allemaal overziet. Er zit eigenlijk niet een heel erg groot ding bij. Dat je denkt, nu moet ik echt. Dit verandert de wereld. Vooral als je bijvoorbeeld naar macOS kijkt. Er zijn wat leuke dingetjes aan toegevoegd. Je kan nou een externe grafische kaart gebruiken. Maar dat zijn allemaal refinements, zeg maar. Verfijningen om het net iets beter te maken. En het grappige is dat juist mensen dat heel erg positief vinden. Want ik heb een aantal mensen gehoord die zeiden van, eindelijk is Apple weer terug. Wat dan?
Ja,
het is niet de HomePod. Het is een leuk ding hoor. En ik
maar
het
is ook weer futures. Ook weer over 5-10 jaar zal dat heel gewoon zijn. Want dat vind ik zo mooi. Zeg maar, dat zou je ook hebben gehad, Herbert. 15 jaar geleden ongeveer had ik altijd van, jongens, hou nou alsjeblieft op met de innovatie. Zorg nu dat je gewoon kan bellen, dat 3G goed is en dat je snel kan internetten, weet je, op je mobiel. Mm-hmm. Dat wilde ik heel verbetering, incrementeel.
Windows veilig wordt.
Ja. En toen zaten we alleen maar, dat is nieuw. Maar nu zitten we echt in een periode, naar mijn idee. We, incrementeel maken we alles beter en de hele nieuwe dingen zijn er niet. Maar is dat erg een paar jaar?
Nee.
Want ik vind het juist het positieve dat we wel kunnen zien. AR, inderdaad, weet je, het Internet of Things, weet je, zijn wel elementen.
Nee, maar Ben, weet je wat het is?
Nou?
Ik hoor volgens mij ook geen consument klagen. Het is de industrie die er een probleem mee heeft dat er geen grote verkoopsuccessen meer zijn.
Die moeten geld verdienen natuurlijk.
Ja. En die wringen zich in allerlei bochten met 3D-tv en allerlei andere dingen die tot mislukken gedoemd zijn.
Ja, maar een consument.
En hebben geen nieuw succes.
Maar een consument klaagt natuurlijk nooit, want een consument heeft geen idee.
Nee, die heeft geen idee. Die had ook nooit gezegd: ik wil een iPhone.
Nee.
Of ik wil een CD.
Nee. Dus daarom vind ik dat moet de industrie inderdaad voorlopen. Oké, dus jij zegt: het is Apple. Dus innovatie is niet belangrijk.
Innovatie is wel belangrijk,
maar
het lijkt alsof het geen innovatie is, omdat eigenlijk
is
de technologie er nu pas goed genoeg voor is. De technologische componenten hebben een inhaalslag gemaakt, waardoor je dingen als augmented reality nu echt goed kan doen.
Mm-hmm.
Ja, vind jij het echt goed, augmented reality, op dit moment?
Ja, op zich wel.
Ja?
Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, je hebt bijvoorbeeld bij IKEA zo'n app dat je kijkt hoe een meubelstuk in je kamer staat. Daar zit wel slimme technologie achter om te zorgen dat hij de dingen die al in je kamer staan herkent en dat het een beetje mooi neerzet.
Ja.
En vroeger was het toch je had bijvoorbeeld zo'n app, volgens mij was dat van Flexa, daar kon je kijken hoe een bepaalde kleur op je muur stond. Leuk geprobeerd, maar het zag er dan weer net niet echt uit. Ik denk dat je iets te veel fantasie nodig om het echt te zien. En dat kan nu wel, vind ik. En zeker ook virtual reality. Als ik zo'n bril opzet, dan denk ik echt van, ik ben ergens anders.
Had je verwacht dat Apple meer met virtual reality zou aankondigen de afgelopen week?
Nee, want dat doen ze heel voorzichtig. Dus dit zijn de eerste stapjes. En dan volgend jaar krijgen we weer wat. Maar andere bedrijven zijn natuurlijk veel verder met eigen brillen.
Ja, tuurlijk. Maar wat me wel op is gevallen, zeg maar met die HomePod, dat concurreert dan met de Google Home en de Amazon Echo.
Ja.
Maar aan de ene kant knap, maar dan moet je even uitleggen. Het is bijna een single function. Weet je, het is een muziekplayer, het is een luidspreker. En een beetje, die kan je bedienen met Siri. Maar het is niet echt een assistant. Ja, weet je, daar zit ze tussenin. Dus, en ik vind dat best wel een interessante move. Kan je verklaren waarom ze daarvoor hebben gekozen?
Ik denk dat dat ook weer gewoon een stapsgewijze benadering is. Van eerst de nadruk leggen op die speaker en wat kleine functies. En dan kunnen we volgend jaar nog uitbouwen met nog meer functies. Zodat mensen dan, oh wauw, nu is het echt pas af.
Ja, maar
en dan moet je versie 2 kopen.
Ja, uiteraard. Maar dat is interessant, Herbert. Want met de Apple Watch ging het precies andersom. Hadden ze allemaal halve functies.
Ja, klopt.
En daarna gingen ze, het is een sporting device, je moet ermee sporten.
Uh-huh.
Hebben ze daarvan geleerd of is dit toeval of hangt dat van het product af?
Ik denk dat ze wel van de Apple Watch hebben geleerd. Daar probeerden ze in het begin echt veel te veel uit te halen, waardoor het eigenlijk niet goed werkte.
Mm-hmm. Maar goed, nu neem jij van. Dus dit is een verstandige keuze. Dat ze nu een sporting device doen.
Ik denk het wel, ja. Voor mensen is het veel makkelijker te snappen. Want je moet natuurlijk ook met consumenten communiceren. En die willen wel een beeld hebben. Maar waarom heb ik dat dan nodig? Oh ja, om af te vallen, om meer te sporten. Mm-hmm. Weet je wel, dat is duidelijker dan dat je zegt, ja, je kan er eigenlijk van alles mee.
Ja.
Maar je kan net iets minder dan je iPhone.
Ja, dat is net niet. Ik vond die nieuwe aankondigingen wel mooi met dus met de Apple Watch. Heb je die? Ja, ik wil graag dat jij het vertelt, want ik denk dat jij het ook hebt gezien.
Je bedoelt dat je Apple Watch kan koppelen?
Dat je kan koppelen en dat je een timeline ziet. Een soort Google Now wordt het nu. Mm-hmm. Ja, ze doen alles na. Het wordt gewoon Google Now op je telefoon.
Dat is weer great artists.
Ja. Maar ik vond hem wel mooi.
Ja, ik ook.
Ja, dus het is een soort Google Now. Je kan dus doorheen scrollen, dan zie je timeline. En slim dat hij ziet van, oké, nu heb je een afspraak en dan is het je agenda. Dit is een leuke foto die binnenkomt, kom je foto. Vond ik wel aardige dingen.
Mm-hmm. En wat ik leuk vond was dat je het met allerlei fitnessapparatuur kunt gebruiken. Moet je natuurlijk wel net bij een merk zitten die het ondersteunt. Niet voor sport gebruikt.
Ja, maar goed, dat is N=1. Ja.
Ik heb nog een vraag over die HomePod. Want hij is volgens mij bijna 2 keer zo duur als de concurrentie. En ik hoor van jullie nu, ik had me er niet helemaal in verdiept hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat hij zo fijn beperkt is in zijn functie. Dus wat is het selling point eigenlijk precies?
Het selling point is dat het natuurlijk fantastisch samenwerkt in de rest van je Apple-ecosysteem.
Ja. Oh ja, dat was net waar ik bezwaar tegen had, geloof ik.
Nee, het voordeel is, kijk, nu hebben wij thuis een Denon om zeg maar het geluid te produceren. Maar je zit gewoon op Spotify. En nu kunnen we makkelijk aan die HomePod kunnen. En hebben we een mooie speaker, hopen we, dan van Apple. Maar ja, het duur inderdaad. En je is een ecosysteem helemaal het is één systeem. Dus dat is het voordeel.
Ja, ja, ja. Maar dan is je doelgroep ook vooral mensen die hun huis al vol hebben staan met Apple-producten.
Eigenlijk wel. Ja, ja. En de eerste versie wordt natuurlijk redelijk weinig verkocht. Mensen gaan klagen over kinderziektes. Dus altijd hetzelfde.
Ja, ja, ja.
En de meeste mensen gaan gewoon wachten op de volgende versie.
Ja. Hoe zie jij de verhouding hardware-software? Zeg maar services. Dus ze verdienen het meeste geld gewoon met die iPhone. Dat is gewoon de big.
Ja, nu nog wel. Maar de bedoeling is dat dus wat meer omgekeerd wordt. Want ze zien al wel dat de omzet uit iPhones een beetje begint af te nemen. iPad was natuurlijk al veel langer.
Ja.
En Apple probeert je veel meer richting diensten. En dat merk je bijvoorbeeld ook aan de App Store. Eerst hadden ze vaste prijzen. Toen ging iedereen apps gratis maken of met een in-app aankoop. Nou, dat deed niemand meer. En nu willen ze eigenlijk dat je weer maandelijks gaat betalen voor apps. Dus dat je een soort abonnement afsluit. Nou, dan hebben ze Apple Music waar je ook voor moet betalen. En zo verzinnen ze steeds meer dingen. iCloud bijvoorbeeld. Apple geeft maar heel weinig opslag voor het backuppen van je toestel. Maar dan kan je weer extra bijkopen.
Ja, maar lukt het ze?
Ja, dat is de vraag.
Ik wil graag een antwoord. Ik heb daar ideeën over.
Nou, aan de kwartaalcijfers kan je wel zien dat het flink groeit.
Ja. Maar ik vind het namelijk zelf vind ik het moeizaam. En volgens mij blijft het ook moeizaam.
En is het slim? Want volgens mij mikken ze vooral op consumenten, klopt dat?
Ja.
Ja, is dat verstandig? Want Microsoft verdient goudgeld met zijn cloudproducten voor de business-to-business markt.
Ja. Ja, wat je bij Apple nu heel erg ziet, ook bij de Macs bijvoorbeeld, MacBooks, is dat ze heel erg op de casual gebruiker zich richten.
Ja.
Dus eigenlijk de grote massa.
Ja, maar bij die conference vond ik juist heel erg voor de graphic designer en voor de video artist. Ja, okay. Daar was heel erg focus op. En dat kwam door de nieuwe iMac natuurlijk. Maar dat viel me wel op. Oké, okay. Maar ik wil even terugkomen op dat het lastig voor ze wordt. Waarom ik dat vind. Want als je in je DNA gewoon producten maken zit. Je wil een product maken. Ik ben heel erg goed. Mooi design en ik verkoop producten. Dan kan je heel moeilijk service. Dat vind je moeilijker om services aan te bieden. En ik vind. Ik had een gigantische discussie. Toen Apple Music kwam. Op mijn werk. Met Jordi Bruin. En de discussie was als volgt. Ik zei. Dat gaat Apple nooit lukken. Ze hebben nu 27 miljoen, werd afgelopen week aangekondigd, 70 miljoen gebruikers. En ik zeg, geïntegreerd in het systeem. Ik zeg, waarom niet? Omdat namelijk Apple denkt dat uiteindelijk een goeroe, die muziekgoeroe, gaat jou recommenden wat je moet zien. En ik zei, uiteindelijk gaat een algoritme, wat Spotify doet, de andere kant, dat Spotify dat gaat winnen. Spotify is helemaal gericht op een service, verbeter ik optimaliseer het, En het optimaliseren van gebruik van software, dat zit minder in het DNA van Apple. En daarom denk ik dat dat lastiger wordt.
Toch hebben ze behoorlijk wat miljoenen gebruikers weten te trekken.
Ja, 27 miljoen. Ja. Maar dat is.
Spotify heeft er hoeveel?
58 miljoen.
Oh, dat valt me nog te. Ja,
Tegen
zoveel.
Maar goed, het is natuurlijk al moeilijk. Ik bedoel, Apple is wel Apple, hè? Dus daarom.
Nee, dat is niet beslist, dat is duidelijk.
Dus daarom denk ik dat het voor Apple moeilijker is die service-industrie daar goed in te worden. En natuurlijk, weet je, ze verdienen de miljarden mee en het groeit hard. Mm. En dat proberen ze te verkopen. Maar ook die iCloud blijft natuurlijk gewoon. Weet je, we dachten, ik ben eens een protagonist van Apple, maar kan ze ook helemaal afmaken. Want die iCloud blijft natuurlijk gewoon best wel een gedoe. Ik probeerde afgelopen week mijn foto's uit mijn iCloud te halen. Jongen, dat is expres dus heel moeilijk gemaakt. Weet je, dat soort flauwe.
En er zijn zoveel concurrenten en die kosten allemaal niks.
Dus, Groeni, wat vind jij daarvan?
Ik denk dat het lastig wordt op sommige punten. En tegelijk als Apple het gebruiksgemak heel erg duidelijk maakt, dat mensen het wel doen. Bijvoorbeeld dat je al je notities of dat je die synchroniseert tussen al je apparaten.
Maar dat is al een hele interessante. Heb jij die keynote gezien? Nee, hè?
Nee.
Oké. Okay. Maar hadden ze notes? Hadden ze notes, kondigen ze aan? Hè? En weet je, ik test altijd alles. Dus ik doe Evernote. Maar af en toe moet ik notes moet ik oefenen. En dan heb je nog allemaal van die appjes. Hoe heet ze? Wonder Watch, geloof ik. Weet ik hoe ze dat heet. En dat test ik dan. Maar Evernote is op dit moment gewoon de beste, voor mij.
Ja, ben je eens.
Oh ja, Notes van Microsoft, OneNote. Ook getest, maar die vind ik weer iets te ingewikkeld. Dus ik test alles. Maar kijk, Evernote hoeft maar één ding te doen. De allerbeste Note-app maken van de wereld.
Ja.
En je merkt gewoon in die Notes van Apple, dat is ook een appie.
Klopt. En maar waardoor... mensen gebruiken het wel.
Ja, omdat het in het Apple... Omdat als je na gaat denken, doe je het niet meer. Weet je, het zit in de Apple-ecosysteem en ze hebben niet zoveel eisen. Weet je, en dan doe je dat. Maar hetzelfde met de podcast-app. Die podcast-app van Apple is echt slecht. Mensen niet meer naar luisteren. Weet je, je moet Overcast gebruiken of je moet Pocketcast gebruiken. Dat zijn goede podcast-apps. Dus dat is weer een appie voor ze. Nou, maar dit zijn voor mij tekenen. Natuurlijk, ze kunnen het zich veroorloven. Weet ik. Maar dat vind ik toch jammer.
Dat ze niet de beste apps maken.
Ja,
dat ze niet echt aandacht aan geven.
Nee. Kijk, ze hebben onbeperkt geld. Onbeperkt. Ze weten van gekkigheid niet. Hoeveel staat er nu buiten Amerika? $245 miljard?
Ja. Waanzinnig bedrag.
Waanzinnig bedrag. Ze kunnen kopen wat ze willen. De enige zeg maar, barrière om mensen beter te maken in de wereld of alles op te lossen is helemaal niet geld. Het is alleen maar hersencapaciteit.
Maar Gordy, kun jij dat verklaren? Ja. Dat ze dus zo echt zwemmen in het geld. En niet zeggen, we gaan die app en die app en die app gaan we echt goed maken.
Ik denk dat het een gebrek aan focus is.
Ja.
En ook dat Apple nu zoveel dingen tegelijk wil gaan doen. Want je ziet het bijvoorbeeld ook aan het gratis worden van de iWork-apps bijvoorbeeld.
Ja.
Vroeger moest je ervoor betalen. Er kwam er elk jaar een update uit. Er zaten er weer nieuwe functies in. Nu hebben ze het gratis gemaakt voor iedereen. Nou, dan weet je al dat er geen nieuwe functies meer in komen. Dat het... Ja, dat het eigenlijk geen focus meer heeft. Ja.
Ja.
Nou, en dit is precies een teken dat die services, want ze maken, maken het gratis. Het is een teken dat die hardware dus key is. Want anders zou je dat niet gratis. Weet je, je wil dat je die software gebruikt, zodat je uiteindelijk die hardware koopt. Want dat is een samen. Dus daarom zit daar echt een strategisch moeilijkheidje volgens mij. En ik vond het mooi wat je zei. Waarom kopen ze dan niet gewoon, want dat geld staat in het buitenland, kopen ze de beste appbouwer uit, noem maar Duitsland of Nederland, en die geven ze de noodapp. Jongens, ja, 15 man, maakt de allerbeste app, dan ben je toch klaar? Maar dat doen ze niet. En dat is heel makkelijk managen, want je kan gewoon, weet je, als ze, ja, want nu staat het geld daar toch. Oké.
Hoe vind jij maar dan zeg je dat je met overnames of met door mensen in te schakelen, dat je alles voor elkaar krijgt. Dat, ja.
Jij denkt dat niet zo is?
Nou, wat ik tot nu toe, om een ander voorbeeld te noemen, Microsoft heeft een aantal hele goede apps overgenomen. Bijvoorbeeld Sunrise, Wunderlist, die je net noemde.
Ja.
Maar het wordt eigenlijk allemaal gekild en het wordt dan ingebouwd in de bestaande software. Maar het enthousiasme is weg. Het is dan een corporate dingetje geworden van ja, Microsoft heeft het gemaakt.
Ja.
Dus,
ja. En dat waren leuke kleine teams die lekker voor zichzelf bezig waren. Ja. En nu zijn ze opeens met de salaris bij Microsoft.
Ja, maar dat blijft gek. Kijk, er komt een software bouwen van, ik noem maar wat, een app bouwen van 12 man. Dus je zegt tegen die jongens, de komende 2 jaar moet je de allerbeste noodapp, ik noem maar een app, bouwen die er bestaat.
Ja, maar het blijft wel een groot bedrijf. Dus je moet wel met je Excel-sheet aankomen, met je budgetten en elke week...
Maar je geeft die gasten 5 miljoen voor 2 jaar.
Ja, je kan ze nooit volledige vrijheid geven. Je kan niet zeggen, wees zo creatief als je maar wil. We vinden alles goed, als het maar heel mooi wordt. Dat gaat natuurlijk niet werken. Dat durven ze lang niet aan.
Oké, ik zit te bedenken wat je met het geld moet doen en dat je voor het bedrijf nog iets zinnigs kan doen, maar dat zit er dus niet in. Nee, oké.
Ik denk dat Apple daar veel te groot voor is geworden en ook veel te risicomijdend.
Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat ze in de tijd dat er een iMac, de eerste iMac bedacht werd, konden ze zich niet permitteren om risicomijdend te zijn.
Mm-hmm.
Moesten ze risico nemen. Is dat een belangrijk verschil tussen toen en nu?
Ja, ik denk het wel. En dat er nu ook veel meer rekening wordt gehouden met wat mensen roepen. Vroeger zou Steve Jobs gezegd hebben van we doen het gewoon zo.
Ja.
Terwijl je nu aan de, bijvoorbeeld die aandacht die ze nu weer aan Pro Max besteden, dan merk je toch wel dat ze naar die kritieken luisteren en dan toch iets proberen eraan te doen.
Het wordt meer vergaderd, zomaar zo te zeggen.
Ja, maar ook meer geluisterd naar wat mensen roepen, wat critici roepen.
Het wordt bijna een normaal bedrijf dan.
Ja. Maar ja.
Nou, dat was altijd al de dreiging. Hè? Toen, ik zal het maar wel gewoon zeggen, voor recht voor z'n raap, toen Steve Jobs doodging. Nou gaat Apple een gewoon bedrijf worden.
Ja.
Ja, maar het is ook niet erg, hè? Want als je kijkt, het is het meest waardevolle bedrijf.
Nou ja, het was wel leuker toen het geen gewoon bedrijf was.
Ja. Maar goed, qua, weet je,
entertainment.
Qua aandeelhouderswaarde, qua marge, weet je, denk ik.
Ja, maar dan ben je een soort Steve Ballmer.
Ja.
Die heeft het bedrijf, of Microsoft, dan heel erg goed geleid. Maar om nou te zeggen dat er echt spannende dingen uitkwamen.
Nee, ja, en we willen toch altijd spannende dingen.
En niet iedereen vindt dat hij het goed gedaan heeft trouwens. Hè? Het ging met de beurskoers van Microsoft niet zo goed tijdens zijn bewind.
Ja.
Nee, oké. Nee.
Maar toch, ja.
Nokia en zo.
Hey, we hadden het over al dat geld in het buitenland. Heb jij daar nog morele bezwaren tegen?
Dat ze het naar Amerika moeten brengen?
Nee, dat ze het nu allemaal, weet je, met belastingtrucjes en dan staat het allemaal in het buitenland. En nu zegt Trump, misschien kan het naar binnen, want dan moet je. Nou, weet je, dat hele verhaal. Ja, ik vind het namelijk schandalig persoonlijk. Maar ja, dat is maar de benieuwd.
Ja.
Heb je daar een mening over? Heb je het een mening over?
Ik heb er niet zo'n mening over. Nee? Maar ik wil liever weten wat je ervan vindt.
Nou, als ik zoveel geld zou hebben, zou ik ook naar trucjes zoeken. Om
of juist niet
af te romen, zeg maar.
Voor een bedrijf is misschien anders. Maar als ik als persoon 245 miljard had.
Daarom, dan denk
ik weet echt niet het verschil tussen 1 miljard en 245 miljard, hoor.
Daarom, dan moet je dat al lang niet meer.
Dus wat kan het je dan schelen of je belasting betaalt?
Ja.
Dat begrijp ik vaak niet van hele rijke mensen. Dat ze daar nog moeilijkheden over zoeken.
Nee, maar dat merk je ook bij Apple. Op een gegeven moment moesten ze, om iPhones te kunnen verkopen in India, moesten ze zorgen dat er ook lokale productie plaatsvond. Toen zei Apple, willen we wel doen. Maar dan willen we wel een subsidie of bonus vanuit de overheid hebben. Anders gaan we het niet doen. Terwijl op dat moment dacht ik ook ze hebben echt zoveel geld. Zet er een fabriek neer en begin gewoon.
Ja. Ja,
ga niet eerst bedelen.
Ja,
fantastisch. Hey, vraag die mij op de lippen brandt. Ze hebben heel lang vooral de iPhone als grote moneymaker gehad. En als ik dit gesprek tot nu toe op een rijtje zet, dan wat er dan op til is, is toch een soort diversificatie. He, ze komen met HomePods, ze komen met cloud-producten. Je zegt, ze gaan diensten. Wat betekent dat voor Apple? Dat ze overstappen van één grote moneymaker, noodgedwongen natuurlijk, hadden ze maar een nieuwe grote moneymaker, maar dat ze overstappen van één zo'n succesproduct naar hun geld moeten verdienen en liefst evenveel geld als vroeger met een hele rits producten?
Nee, dat valt denk ik wel mee. Ja? Het valt iets terug. Volgens mij was de iPhone bij de laatste kwartaalcijfers iets van nog 60-70%. Dat zakt dan misschien naar 50%, maar blijft nog steeds wel de grootste productcategorie. Ja.
Maar het is het begin van een trend. En je zei al, het vlakt af. Maar het lijkt me redelijk vanzelfsprekend dat als het eenmaal afgevlakt is, dat het toch naar beneden gaat zakken. Of denk jij van niet?
Ik denk niet dat we heel grote klappers meer gaan zien. En dat het misschien wel langzamerhand een beetje naar beneden gaat. Maar
ja.
Het is te hopen dat het aangevuld wordt met die andere producten.
Ja, nou, dat is precies wat ik zeg. Maar jij zegt.
Maar daarvan ga je natuurlijk niet zoveel verkopen.
Het blijft wel ongeveer de helft wat de iPhone binnenbrengt. Dat
denk
in de eerste plaats. Mm-hmm. Ja. Maar oké, de rest moeten ze dan toch met een diversiteit aan producten binnenhalen. Kunnen ze dat?
Nou ja, als het met die diensten lukt, dat is inderdaad wel een lastige.
Dat is dan de grote vraag.
Ja.
Wat moeten ze doen om het voor die diensten te laten lukken, volgens jou?
In ieder geval zorgen dat de uptime heel erg goed is. Nou, dat is wel eens wisselend, maar dat is bij elk bedrijf zo. En dat echt alles echt heel goed samenwerkt. En dat vind ik op zich als persoon die alleen maar Apple-producten meer heeft wel heel goed. Eigenlijk werkt alles goed samen. Alleen sommige dingen zouden wel iets sneller kunnen. Bijvoorbeeld HomeKit, de uitrol daarvan. Producten die daarvoor beschikbaar komen. Daar verdienen ze natuurlijk ook weer geld aan. Hè? Want als ik een accessoire koop van een willekeurige fabrikant. Met HomeKit stempeltje erop. Dan heeft Apple ook weer een percentage te pakken.
Ja.
Het lastige wordt om mensen te overtuigen die het allebei hebben. Dus mensen die in een huishouden zitten met Android en iPhone bijvoorbeeld. Dan is het wel weer lastig om bijvoorbeeld niet voor Google te kiezen. Want Google werkt met alles.
Mm-hmm.
Of Amazon, Alexa, als je Amerikaan bent.
Ja. Oké, dus. Ja. Oké, ik heb ook nog iets over privacy. Want vooral met die HomeKit is dat belangrijk. En ze richten zich heel erg op privacy.
Mm-hmm.
Denk je dat dat de juiste richting is? Of moeten ze meer open zijn? Wat is je visie daarop?
Nee, ik denk dat die keuze van Apple om de hele tijd te roepen, wij staan voor privacy en jouw gegevens zijn bij ons veilig, dat een goede keuze is. Maar ze moeten natuurlijk niet een keer een uitglijder maken, want dan hebben ze een probleem.
Ja, maar het is ook hun businessmodel natuurlijk dat ze dat kunnen roepen. Omdat het dus nog steeds 50%, 60% die iPhone is. Ja, nu nog meer. Maar weet je, omdat het die iPhone is, ze moeten het hebben van hardware. Als je services hebt, dan wordt dat lastiger.
Nou ja, als je het al by design in producten stopt, is het goed. Maar op het moment dat er foto's... was bijvoorbeeld 2 jaar geleden was dat volgens mij... dat er wat foto's waren gelekt vanuit iCloud-accounts. Dat bleek nou mensen die hun account niet goed beveiligd hadden. Ja. Want nou, 2 staps is net iets te moeilijk als je beroemd bent. Maar daardoor kom je wel weer negatief in het nieuws. Dus ja, Apple heeft wel het gevaar dan. En ook nu bijvoorbeeld dat Tim Cook riep dat hij heeft dat Apple heeft meegeholpen bij de slachtoffers in de UK, bij de aanslagen. Ja. Het was meteen van, hoe kan dat dan? Zit Apple dan toch alles van mij vast te leggen?
Nou ja, ja. Maar en wordt nog één, als je Siri beter wil maken, dan moet je toch heel veel data hebben. Heel veel data hebben.
Ja, maar dat kan je in een geanonimiseerde vorm doen.
Ja, en daardoor kan ik mij persoonlijk, ja, als je het combineert, ja, dat kan.
Volgens mij hebben ze vorig jaar daar iets over uitgelegd, dat ze dan die data anonimiseren, dan wat ruis er doorheen gooien en dan zorgen dat het eigenlijk niet meer terug te brengen is op jou als persoon.
Oké, mooi, ja. Dus dat, ja, dat is goed.
Maar ik ben wel blij dat ik... Ik test bijvoorbeeld heel erg veel smart home producten. Ik erger me echt dood dat ik elke keer weer een account moet aanmaken. Ik moet akkoord gaan dat ze mijn locatie gaan trekken en dat soort dingen. Ik zou dat eigenlijk liever gewoon allemaal bij Apple doen. Omdat ik weet dat Apple sowieso meer investeert in infrastructuren dan een willekeurige fabrikant van een babyfoon bijvoorbeeld.
Ja.
En ook wel meer vertrouwen heb dat Apple mijn gegevens echt goed bewaart.
Er is veel te doen, want je noemt smart home. Ik denk dan meteen Internet of Things. Oh ja, er was allerlei gezeur over beveiliging van Internet of Things producten. Heeft Apple dat wel goed voor elkaar?
Zoals ze dat met HomeKit hebben aangepakt, wel. Ze maken natuurlijk zelf geen accessoires, maar ze keuren accessoires goed. Ja, wat ik tot nu toe over heb gelezen en gezien, vind ik dat het goed is aangepakt. En daardoor gaat het ook zo traag, omdat ze zo...
Ja. Dan zie je inderdaad meteen waarom bedrijven die de boel niet goed beveiligen, waarom ze dat inderdaad op die manier doen. Dan ben je sneller op de markt.
Nee, dat niet. Maar kijk, bij Apple is het een... Apple vindt het heel belangrijk. Ze probeert ook te zorgen dat al die diensten goed beveiligd zijn. Andere producten, om maar een willekeurig merk te noemen, VTech, dat is zo'n fabrikant van kindercomputertjes. Als je naar een speelgoedwinkel staat, dan zie je al die roze dingetjes staan. Die zijn vooral in de markt om die computertjes maar of speelgoed te maken. En die hebben misschien wel een IT-afdeling, maar zijn veel minder gespecialiseerd dan Apple, die de hele tijd roept dat privacy zo belangrijk is.
Ja.
Ja, dus dat is wel... Oké, is goed. Kunnen we iets over de organisatiecultuur van Apple bespreken? Weet je daar iets van?
Ja.
Nou, wat ik heel erg interessant vind, dat het functioneel georganiseerd is.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Ja,
ik wil het ook doen, maar dat is...
Nou ja, het is niet in divisies zoals bij Microsoft dan bijvoorbeeld, maar het is per... software zit op 1 plek. Het is niet een Mac-divisie en een iPhone-divisie, allemaal los naast elkaar. En mensen uit verschillende disciplines werken dan ook met elkaar samen als het goed gaat.
Ja.
Dat is trouwens ook de reden waarom dat bijvoorbeeld een iWork-app bijvoorbeeld niet te vaak wordt bijgewerkt. Want dan zit iemand weer niet toevallig op dat. Ze hebben geen vast team die daarmee bezig is.
Ja.
Misschien 1 of 2 mensen. Maar verbaasde me bijvoorbeeld ook dat er maar 1 persoon binnen Apple was die met Automator bezig was. Die is vorig jaar vertrokken en...
En dan is het weg.
Het weg.
Maar die organisatie hebben, dat vind ik echt briljant. Dus jij bent verantwoordelijk voor design. Weet je, Johnny Ive. En dan is hij verantwoordelijk voor alle design. Zowel voor de MacBook, voor de AirPods.
Ongelooflijk.
En dan zeg maar software voor alle software, alle producten. Waardoor je dus, weet je, dus ook zeg maar je P&L, wat je normaal hebt. Nee, dan is iemand verantwoordelijk voor de computer. En dan gaat hij keihard concurreren. En heeft een apart design team voor de computer. En dan is iemand verantwoordelijk voor een telefoon. Keihard concurreren voor die telefoon. En het lukt dus in zo'n organisatie, wat een start-up eigenlijk ook heeft. Want dan is iedereen, weet je, want dan ben je klein. Maar daarna gaan ze het altijd naar divisies doen. En dat ze dat vol hebben gehouden. En ik ben er nooit achter gekomen. Hoe komt dat? Dat als het enige grote bedrijf, Microsoft heeft het geprobeerd, die probeert het nu met Nardello. Hoe is dat gelukt? Weet je dat?
Nee, ik weet niet hoe dat...
Het is gewoon vanaf het begin, denk ik, de cultuur en dat volgehouden. En niet aparte P&L's. Ja, briljant. En
misschien ook wel de rol van Steve Jobs als control freak. Dat hij dat, want hij heeft die Johnny Ive, heeft hij al dat design waar hij voor die tijd waarschijnlijk zelf op zat te letten, heeft hij aan Johnny Ive uitbesteed. die daardoor die rol heeft gekregen.
Nou, kijk, en als management is het natuurlijk vrij makkelijk. Want je spreekt de design chief aan, de software chief, de hardware chief, de retail chief. En dat, weet je, retail is niet alleen bricks and mortars, maar ook de webshops.
Dus, webshops, ja.
Dus dat is ook zo mooi. Dat vind ik wel briljant. Nou goed.
Ik vind het ook knap dat het werkt. Want ik zou helemaal gek worden als ik voor alle software verantwoordelijk zou zijn.
Dat is groot en veel. Ja.
Maar goed, er zitten natuurlijk ook wel weer mensen onder die het dan...
Jawel, maar ben je verantwoordelijk voor alle iPhones, dan is dat ook groot. Weet je wel, dan ben je voor de hele iPhone-divisie. Dus het blijft...
Apple Watch-bandjes, dat is pas...
dat is pas... Ik denk dat dat bij design valt, of bij hardware.
Nou ja, geen idee.
Nee, bij Atoms, ja. Maar het is dus knap dat ze dat doen en voorhouden en... Ja, dat is knap. Ik vind ook die cultuur vind ik ook onwijs interessant. Ik luisterde een podcast al een paar jaar geleden. En daar zitten Apple ex-employees. Die vertellen dan over de cultuur. Zal ik vertellen, Herbert? Het is niet normaal.
Ja,
ik
weet niet of... dat zijn spannende verhalen volgens mij.
Ja, dat is gewoon om... Ze beginnen zeg maar op zondagavond. En dus VP-niveau, hè, dus het hoogste van het hoogste. En beginnen op zondagavond. En dan sturen ze naar een lager geplaatst iemand in hun team een mail om zeg maar 12:30 maandagochtend. En dan worden ze... Om 2:30 heeft die persoon niet geantwoord. En dan bellen ze hem op. Hé, hey, gast. Je beantwoordt niet. Dat is ook raar. En dat vind ik dus zomaar ook een Johnny Ive. Weet je, die gast heeft honderden miljoenen. Die staat dus iedere dag, zit hij 19:30 in zijn auto. Gaat hij een uur rijden. Dat staat in zijn biografie. Gaat hij een uur rijden en om mooie dingen te maken. Dus weet je, het is zo een cultuur van, weet je, van we willen iets moois maken. Dat geld is al lang voorbij. Ja, dat vind ik dat je dat voor elkaar krijgt. Elkaar zo challengen om het allerbeste te maken. Is dat ook bij de iCulture.nl zo?
Wij gaan wel heel erg lang door als het is.
Ook zaterdag en zondag?
Nou, dat wel op een lager tempo. Maar de enige keer dat ik mijn bed 's nachts uit ben gegaan was toen Steve Jobs overleden is. De rest, dan wacht ik wel tot de volgende ochtend.
Oh, en waarom ging je toen? Wat gebeurde er toen? Dat je eruit ging en een stukje maakte? Of hoe?
Nou, er waren geruchten dat Steve Jobs overleden was. Dus ik ben meteen, het was om 1:00 s'nachts. Ik meteen mijn bed uit. En nou ja, dan moet je natuurlijk gaan zitten wachten tot de bevestiging is. Want je kan moeilijk een.
Maar ik wil wel even weten hoe dat dan begint. Want je ligt in je bed. En hoe kom je, als je dan toch in je bed ligt, hoe kom je er dan achter dat er geruchten zijn dat Steve Jobs...
Notificatie op je iPhone.
Ik kreeg een notificatie van iemand die ik ken.
Oké, iemand zei, hey, je gewoon niet wakker worden.
Ja, precies.
Ja.
En toen was er nog geen bevestiging. Dus toen ben ik gaan wachten. Nou, op een gegeven moment was er een, volgens mij via AP, een berichtje. Of nee, er kwam volgens mij een berichtje vanuit de border of het bestuur van Apple. Toen had ik natuurlijk mijn verhaal al klaar. Dan kon ik het zo online zetten. Maar daar kom ik wel mijn bed voor uit.
Ja. En is er toen in het holst van de nacht veel bekeken?
Nee, niet zoveel. De meeste mensen kwamen natuurlijk de volgende ochtend af.
Maar het moest er natuurlijk wel staan.
Ja, het moest er staan.
Ja, dat is duidelijk. Dan ben je stand verplicht.
Ja. Is Apple, weet je, zit dat, dus zeg maar Steve Jobs in het rijtje van Einstein, Edison? In dat rijtje kun je hem plaatsen, denk ik. Ja. Toch? De grote. Is dat noodzakelijk volgens jou om. Want we hadden het over, weet je, incrementeel verbeteren ze en dat hele nieuwe is lastig. Ja. Als Steve Jobs nog had als. Maar het is leuk om te fantaseren scenario's te verzinnen. Denk je dan dat ze sneller waren gegaan met de HomePod, met assistant-achtige dingen? Of zou er een nieuw product zijn gekomen? Welke richting had het dan meer opgegaan volgens jou?
Ja, dat is lastig te voorspellen. Ik denk wel dat er sneller andere producten zouden zijn geweest. En dat er nu wel voorzichtiger wordt gereageerd. Omdat het, wat ik zei, er wordt meer op gelet op wat de buitenwereld vindt.
Mm-hmm. Ja, risicomijdend.
Ze durven het minder snel.
Dus ze zouden HomePod al een jaar eerder en meer functionaliteiten en meer erin rammen.
Ja.
Ja.
En als het dan half werkt, nou ja.
Zou Apple een auto zijn gaan maken onder Steve Jobs?
Nou, dat is een goede vraag.
Ja, dat vind ik een goede vraag.
Hij werd ook gek verklaard dat hij de telefoonmarkt op wou.
Ja.
En Apple, de geluiden die ik hoor en lees, en ik geloof ook wel dat ik dat onderschrijf, is dat er maar één categorie bedrijf is die auto's moet maken. Het zijn de autofabrikanten, want er komt zoveel bij kijken. Uh-huh. Veiligheid en noem maar op.
Maar dat zeiden de telefoonfabrikanten natuurlijk ook.
Ja, de veiligheid van de auto is toch wel wat anders dan van een telefoon. Maar het is een open vraag. Dus ik ben heel benieuwd Of jij bijvoorbeeld zelf vindt dat Apple dat toch zou moeten doen. Want ze zijn er nog wel mee bezig, hè? Op een of andere manier, in ieder geval met software daarvoor.
Ja, nou, software voor zelfrijdende auto's, dat kan ik me wel voorstellen.
Ja.
Een vehikel, een voertuig, ja. Persoonlijk vind ik niet dat Apple dat zou moeten gaan doen.
Ja.
Maar waarom wel software dan? Want ik vind het geen softwarebedrijf, ik vind het een hardwarebedrijf.
Ja.
Omdat, wat Apple met CarPlay bijvoorbeeld, die software, dat is natuurlijk ook helemaal niet afhankelijk van
Maar goed, dat is meer een dingetje.
Ja, je wil wel een stap verder gaan. En ze zijn zo aan het investeren in kunstmatige intelligentie. Waarom dan ook niet nog een stap verder gaan met het analyseren van beelden die op de weg zijn. Als je toch bezig bent.
Ja.
En je hebt geld genoeg.
Ja.
Ik denk dat het nu ook... Nou ja, ze zullen er wel serieuze plannen mee hebben. Maar dat het nu meer een soort hobbyproject is zoals Apple vroeger de Apple TV een hobbyproject noemde.
Maar het is toch iets waar je graag over zou fantaseren. Ik weet niet, geldt het ook voor jou, voor mij wel. Hoe zou een Apple-auto eruit gezien hebben? Wat zouden ze beter hebben gedaan? Zouden ze beter hebben gedaan dan Tesla? Kun je daar eens over nadenken, hardop voor ons?
Dat is lastig, want Tesla is natuurlijk ook een nieuwkomer.
Ja.
Heeft gewoon de technologie in huis en pakt het heel anders aan dan de gewone automakers.
Tesla is de kans die Apple gemist heeft.
Ja, is eigenlijk de nieuwe Apple.
Ja.
Dat wordt natuurlijk van Elon Musk ook wel gezegd. Dat hij een beetje de nieuwe visionair is.
Zeer zeker, ja.
Dus ik denk niet dat Apple met het huidige team, zeg maar, dat ze net zo innovatief bezig zouden kunnen zijn als vroeger. Ik denk niet, ja.
Ja. En maken ze kans? Want er zijn tussen zoveel partijen bezig met nieuwe vormen van automobielen. Zelfsturende enzovoort. Maken ze kans tussen Google en Tesla en de klassieke Uber's autofabrikanten? Uber, noem allemaal maar op.
Denk het wel.
Ja.
Maar niet als voorloper, denk ik. Dan denk ik, dat verwacht je dan eerder van Tesla.
Wat weet je van de software waar ze nu mee bezig zijn? Ben je op een of andere op de hoogte van wat daarin zit? Wat ze...
Nee. Ik heb natuurlijk ook geen kijkje in de keuken.
Ja, nee.
Ja, maar ze willen het niet echt. Het is niet echt.
Of jou willen ze het niet echt?
Nou ja, ik zie niet de urgentie dat ik denk, weet je, dat ze aankopen doen.
Een nieuw
doen
groot verkoopsucces, hè?
Ja, maar ik zie niet daar intenties van dat dit moet. Weet je, ik vind die HomePod vind ik echt... Dat vind ik weer een stap van, oké, ze gaan het huis in. En weet je, assistant. Maar met auto's, ja, vind ik jammer hoor. Want volgens mij, hoe die eruit zou zien... Qua design zal die ongetwijfeld weer groundbreaking... en veel mooier zijn dan alles wat we ooit hebben gezien.
Johnny Ive ontwerpt een auto voor ons.
Ja, precies. Hè? Want dat is natuurlijk echt een kunstenaar.
Het kan natuurlijk prima, want hij heeft ook een... hij ontwerpt Apple Stores.
Ja, daarom.
Het jacht van Steve Jobs. Ja. Ive ook nagekeken hebben.
Dus daarom, dat is wel jammer. Dat hij...
is dat gebouw ook van hem trouwens? Heeft hij dat ontworpen? Die vliegende schotel?
Dat weet ik niet. Of dat Johnny Ive het heeft ontworpen?
Ja, ik weet het ook niet, nu ik erover nadenk.
Nee, dat weet ik ook niet.
Nee. Nou ja.
Even kijken of ik dat kan googlen.
Ja, dat kan je zeker googlen. Oké, we hebben het over de organisatie gehad. Over de cultuur vond ik belangrijk. We moeten het over Apple TV nog hebben. Want dat is even de aankondiging. Het enige wat ze aankondigde de laatste keer was Amazon Prime erop.
Ja.
En toen ik die Apple TV-app een half jaar geleden geen Netflix, dacht ik van ja, kansloos. Ja. Hoe zie je de positie van Apple? Moeten ze zelf content maken? Moeten ze zelf of aankopen zoals Amazon dat doet? Hoe zie je de positie?
Pastor and Partners.
Oké, dat is
het. Oh ja, die bouwen ook de meeste Apple Stores. Of de ontwerpen.
Right. Ja.
We hadden het over Apple TV, de positie die ze daarin in moeten nemen. Wat vind je het handigst, het verstandigst?
Nou, het is niet gelukt om zelf een soort tv-netwerk op te starten. En de TV-app, wat eigenlijk gewoon een tv-gidsachtig dingetje is... dat is natuurlijk ook niet echt om indruk te maken. Maar als het kastje wat aan je tv hangt... is het in Nederland, denk ik wel... nog een redelijk klein succes eigenlijk, maar niet...
Dat gevoel heb ik ook.
Het dringt niet echt door tot de grote massa.
Nee. En dat komt natuurlijk omdat het een gedoe is. Toch?
Nee.
Nou, je hebt al zo'n kastje van je kabelaanbieder.
Precies, zie ik ook KPN. Ja. Dus waarom zou je... Nou ja, sommigen wel, maar heel veel mensen niet. Dus wat is het toegevoegde waarde?
Voor mij is het weer handig, want ja, dan kan ik ook mijn HomeKit op afstand bedienen. Maar dat is dan weer net een praktisch ding wat voor andere mensen niet zo snel geldt.
Ja. Maar de vraag...
Je hebt Apple TV, neem ik aan.
Ja.
Naast Ziggo of iets dergelijks. Ja. Of wat heb je op dat gebied allemaal naast elkaar werken?
Alleen twee Apple TV's thuis. Aangesloten op twee televisies. Een Ziggo, zo'n kastje. Of zo'n Horizon Box, hoe dat ook heet. En ik heb dan nog zo'n Chromecast aanhangen. Maar dat is eigenlijk dubbelop, want alles wat ik kan streamen kan ik ook met de Apple TV doen.
Ja, maar Ziggo kun je dus niet missen. Wat dat betreft?
Nee.
Anders dan
gewoon voor normaal tv-aanbod niet.
Nee, live.
Bijvoorbeeld knipper moeten gaan gebruiken. Dan kan ik het allemaal via de Apple TV doen.
Oké. Okay. En wat dus bekijk je via Apple TV?
Heel veel Netflix.
Oké. Okay.
Maar dat kan ook via de Smart TV.
Ja, dat kan ook via... Ja. Dus.
En ik heb wat apps zoals Infuse, zodat ik films kan kijken die op mijn harde schijf staan.
Maar je hebt Apple TV meer om dingen over Apple TV te kunnen schrijven? Of niet?
Nee, ook wel omdat ik het praktisch gebruik. Om te airplayen bijvoorbeeld. Als ik iets op mijn scherm, op het tv-scherm wil zien.
Ja.
Nou, ik gebruik hem nooit met Apple TV. Echt nooit. Ik denk, waarom? Maar goed, dat is iedereen heeft zijn eigen gebruik. Dus Okay. Maar de vraag, de strategische positionering van Apple TV voor Apple. Moeten ze zelf content maken? Of moeten ze dat niet doen? Of moeten ze aggregeren zoals ze nu doen? Wat vind jij het handigst?
Ik vind aggregeren het handigst. Dus al content die gemaakt is samenbrengen en dan er een Apple selectie op loslaten. In plaats van zelf allerlei series maken. Wat ze nu bijvoorbeeld met Apple Music willen gaan doen.
Ja, ze willen inderdaad.
Ja, Planet of the Apps is dan net van stap gegaan.
Dat is ook een drama. Nee, heb je dat gezien? ken je het, Herbert? Dus Planet of the Apps is de Voice of Holland, maar dan de Voice of Apps. En dan moeten mensen apps pitchen. Nou, het is echt
verschrikkelijk.
Nee, het hele idee is ook gewoon niet leuk. Ik ben dol op apps, maar ik wil niet iemand zien pitchen met een app-idee. Dat vind ik helemaal niet interessant eigenlijk.
Ja, maar dat vind ik weer een teken van... dan probeer je iets een leuk, weet je... maar dat is niet de kern van wat ze zijn en wat ze doen.
Nee, en ik vind het te ver gezocht. Kijk, of iemand kan zingen of zo, daar kan je leuk naar kijken... en dan zeggen, ik vind dat ze vals zingt. En je hebt ook van die kookshows bijvoorbeeld. Dat is ook nog wel leuk. Dan kan je zien wat het eindresultaat wordt als iemand heeft staan koken. Maar apps, ja, het is zo ontastbaar. Want dan gaan ze dan op straat en dan laten zien van... kijk, zo gebruik ik die app. Mm-hmm. Ja, ik weet niet.
Nee.
Ik vind het niet zo'n briljant idee. Het andere carpool karaoke lijkt me wel een leuk idee. Maar ja, dat is
al succesvol. Ja.
Ja, maar dat is de kopen ze dus wel aan. Dus ze kopen net zoals dat autoprogramma...
Top Gear.
Amazon gekocht voor tientallen miljoen.
Ja.
Dus ze gaan wel die kant. Dus jij zegt aggregeren, maar je ziet ze gaan ook eigen producties doen. En daar gaan ze wel iets mee doen.
Maar zou jij een abonnement op Apple Music nemen omdat Planet of the Apps te zien is? Of iets anders?
Absoluut niet.
Nee, je neemt alleen maar abonnement. Naar mijn idee, dat is onderscheidend vermogen. Daarom heb ik Spotify en geen Apple Music. Omdat Spotify net even lekkerder navigeert. Gebruiksvriendelijkheid is beter. Ik heb natuurlijk drie maanden free gedaan. En ook gewoon beter recommendations. En dat is de reden. Want ze hebben alle twee alle muziek. Dus wat is het verschil? Dus daarin, naar mijn idee is alleen maar het onderscheidend vermogen in die digitale producten. Dat is gebruiksvriendelijkheid en brand. Mm-hmm. Uniek content. Maar dat is vaak ook overal. Dat zijn de elementen. Prijs natuurlijk. Maar, en voor de rest wordt het toch lastig. En ik denk, en daarom is het zo interessant, dat Apple op die eerste brand top, moeten we het nog zeker over hebben. Maar de gebruiksvriendelijkheid op servicesgebied. Daar excelleren ze niet in, naar mijn idee. Zoals een Spotify die de hele dag mee bezig kan zijn. Of noem al die apps maar op, Evernote. En daarom denk ik dat op servicegebied lastiger is. En ik hoop dat ik verschrikkelijk misgrijp, maar is mijn idee.
Waarom zou je het niet eens willen zijn?
Nou, ik vind het altijd mooi als je denkt van het klopt niet wat ik zeg. Want het is maar een wat ik denk, maar ik kan natuurlijk ook, misschien is het totaal anders. Over brand hebben?
Nee, nog één dingetje. Want jij noemt gebruiksvriendelijkheid. Ja. Ik ben heel benieuwd. Is gebruiksvriendelijkheid nog steeds een kenmerk van Apple? Bij de Mac was dat natuurlijk het kenmerk. Mm-hmm. Maar is het nog steeds zo?
Voor mij als gebruiker vind ik van wel.
Ja.
Als ik een keer een product van iemand anders... ja, dit is natuurlijk ook gewenning. Hetzelfde bijvoorbeeld met TomTom. Dat had ik zo vaak gebruikt dat als ik dan een ander navigatiesysteem gebruikte... kon ik er geen weg mee vinden. Maar dat is eigenlijk omdat je het al zo vaak gebruikt. Voor mij is het... eigenlijk werkt het wel weer een stuk beter. Er is een tijdje geweest dat er best wel veel misging bij Apple. En dat dingen ook niet goed werkten. En dat eigenlijk te snel op de markt werden gegooid.
Antenna gate en zo.
Ja. Maar dat, volgens mij is die periode wel weer een beetje over.
Ja.
Dat ze nu weer alles onder controle hebben.
Maar voor mij is dit interessant. Want ik test af en toe Android. Ik heb nog niet de S8 heb ik nog niet getest. Maar de S7 bijvoorbeeld. Die heeft een betere camera dan mijn... iPhone 7. De Bluetooth sluit beter aan. Dus alle hardware dingen is allemaal beter van Android. Interessant. Mm-hmm. De apps zijn van iOS allemaal beter. Maar de... snap je? En je zou denken, Android, dat is Google, die moeten betere service. Maar de platform van Android is een moeilijke developer, zeg maar, de apps. Dus je ziet daar verschil in. En zeg maar, de gebruiksvriendelijkheid van het toestel zelf... Wat naartoe ze zo, dat is van iPhone weer beter. Dus de hardware is minder goed. De gebruiksvriendelijkheid van het toestel is beter. Maar de apps van Android is weer beter. En is één, ik ben de enige, maar misschien vinden mensen dat totaal anders. Maar met collega's en zo merk ik wel dat dat een beetje de trend is. Als ik lees alles...
Maar als je zegt van het is beter, dan kijk je naar specs. Dus nee, jouw gewoon, camera heeft meer
gewoon, zeg maar, onderzoek, gevoel, hoe werkt het? En inderdaad ook, zeg maar, ziet het er mooi uit specs? Ja, inderdaad, 9 megapixels of 13 of 15 of 20 of 1000. Ja. Dus daar zit een verschil in. Ik heb nog een volgende onderwerp.
Jij had het over branding hebben.
Ja, branding.
Ja.
Hoe zie je dat in de wereld van de technologie? Hoe belangrijk dat is? Voor mijn idee onwijs belangrijk. Soms denk je helaas, doet Apple briljant.
Ja, bij HomePod dacht ik...
Hoezo?
Een beetje een gekke naam.
Oh, ik vond het juist briljant.
Ja?
Ja, nee, de iPod. Weet je, de oude naam, weet je, het begin iPod. En denk je 2001, 2. Weet je, dus dat was mijn eerste associatie. En denk, daarmee geef je aan dat het het eerste product is. Dat het eerste is van de assistant. Maar dat was mijn idee. Maar jij dacht van, slecht.
Nou, nee, ik had wel iets... hoewel iSpeaker natuurlijk helemaal slecht zou zijn.
Ja, juist. Ja. En daar kunnen ze ook niet verder mee.
Nee.
Nee, maar je hebt verder niet over de brand. Wat merk je hoe ze het beschermen? Merk je daar iets van als je voor iCulture.nl schrijft? Heb je een goede relatie met Apple Nederland?
We hebben wel een goede relatie, maar op een
hoe
moment...
Hoe ziet dat eruit?
Dat wij bijvoorbeeld onze nieuwe... Wij hebben op een gegeven moment een naamsverandering doorgemaakt... van iPhone Club naar
iCulture.
Ik weet
het toch, ja.
En dat hebben we ook Europees vastgelegd. Toen werden we wel gebeld door een juristenbureau van Apple... of we het niet wilden registreren voor elektronische producten. Nou, we waren toch niet van plan om smartphones te gaan maken, dus prima.
Ja.
Maar als we dat wel hadden gedaan, hadden we geen probleem gehad.
Ja, maar krijg je gelijk alle nieuwe producten eerder, of moet je inderdaad in de rij staan?
Nee, we krijgen alle producten. Maar het moet wel altijd weer terug.
Okay.
Dus niet dat mensen denken dat mijn huis ondertussen op één stapeling is. Nee, eigenlijk zodra het in Nederland is. En dat wordt met die HomePort wel vervelend, want... Apple geeft vanuit Nederland die producten pas op het moment dat het in Nederland te koop is.
Ja.
Dus dan ga ik wel in Amerika of waarschijnlijk in Engeland in de rij staan om hem eerder te kopen.
Ja.
Want mensen verwachten natuurlijk wel dat we dat vroeg hebben.
Ja, en als je het nu echt, want ik heb een paar dingen, was ik echt gewoon kritisch over Apple net. Als jij echt denkt van, nou, dat is helemaal niks.
Nou, zeg ik dat.
Ja, dan kan je gewoon... Ja. En niet dat ze dan volgende keer zeggen, hey... Gewoon niet, kom op.
Nee, daar heb ik
je verkeerd
gezegd,
gezien?
Nee,
of?
Nee, ik heb één keer in eigenlijk de hele tijd een probleempje met Apple gehad. Want Apple is heel erg van zwart-wit. Ze mogen je of ze mogen je niet. En we zijn een keertje een beetje op de zwarte lijst gekomen... omdat we foto's hadden gepubliceerd van de Apple Store.
Ja,
in Amsterdam.
Dat moet je ook echt niet doen.
Nee, iemand
ja, dat is echt belachelijk.
Wat was daar het probleem van? Als ik
die was nog in aanbouw.
Ja, en wat dan nog?
Er was een jongen die we kenden, een ontwikkelaar. Die was naar binnen gelopen, had gewoon gevraagd van... goh, mag ik even rondkijken? En die bouwvakkers dachten, nou, is prima. Hij heeft foto's gemaakt, naar ons gestuurd. We hadden hem niet gestuurd, hoor. Hij had het echt spontaan uit zichzelf gedaan. En toen merkten we wel dat het...
Dus het was niet vanaf de openbare weg gedaan?
Nee.
Aha, dan begrijp ik wel een beetje dat ze pist zijn.
Dus toen was de relatie een beetje bekoeld. Maar ondertussen, ja... Maar van de andere kant, in Nederland kun je ook niet veel informatie achterhalen. Dus als je de enorme scoop op het spoor bent... dan kan je in Nederland wel vragen aan Apple Nederland, maar...
Nee, zo met saleshouders.
Maar jij vertelt net, we krijgen alle producten en zo... mogen testen, mogen schrijven wat we willen en zo. Als ik de grote internetmedia volg over Apple... dan krijgen ze bijna nooit een fatsoenlijke quote van Apple. Want Apple heeft no comment of ze reageren sowieso niet. Ja. Is jullie relatie met Apple Nederland, neem ik dan even gemakshalve aan... is die zodanig dat je wel eens een quote krijgt? Of
nee,
werkt dat ook
nooit.
Niet?
Nee.
Dus je krijgt de producten en verder zoek je het maar uit.
Ja. Ik krijg een presentatie, ik weet niet of jullie dat wel eens meegemaakt hebben. Je krijgt een presentatie van iemand. Je mag die persoon wel vragen stellen, maar er komt niet echt iets uit. En je krijgt van tevoren al te horen, het is geen officieel interview. En het is eigenlijk een informele bijeenkomst. Je mag niks opschrijven.
Ja, het is... Daarin is het best wel een traditioneel bedrijf. Want we zijn het meest waardevolle, innovatief bedrijf. Maar in
hoe ze met... niet met je eens. Oh, die benadering van de pers, van we zeggen eigenlijk nooit wat. En je doet het maar met de producten. Dat doet verder geen enkel bedrijf.
Nee. Nou, dat zeg ik tot...
Oh, pardon, je zei traditioneel.
Ja, dat vind ik traditioneel. Dat is een beetje oud denken. Dan moet ik anders zeggen, oud denken. Van hier heb je het, alsjeblieft, en verder niet mee bemoeien.
Ik weet niet of het ooit zo geweest
is. Maar niet de relatie aangaan met de pers. Weet je, ecosysteem bouwen, wat
niet,
modern is.
Noemt, maar daar zijn we het over eens. Dat, ja, die relatie bouwen ze niet op.
Nee. En ik zie een beetje meer dingen, ook in de manier van werken. Als ik dat dan lees in die cultuur, wat ik vertelde midden in de nacht. Is behoorlijk traditioneel.
Ja. Nou ja, ik weet ook niet of ik dat traditioneel vind. Maar het doet mij wel eens, als ik verhalen over bijvoorbeeld hoe Aldi werkt... dan krijg ik ook wel eens een beetje... Ja, Aldi. Dat is ook zo'n soort heel gesloten...
Ja.
Vroeger hadden ze ook geen telefoon bij de vestigingen, want ja, dat
die
leidde
hebben
nou
gesloten service.
Ja.
Ja, maar dus...
Maar dat is een beetje heel erg gefocust op zichzelf. En in het geval van Apple werkt het. En ze kunnen het zich veroorloven, maar het is wel een soort van arrogantie.
Ja, arrogantie en ook alles, weet je, heel erg beschermend... Weet je, zijn we ontwikkelaars van ons, daar mag ik niet over uitweiden, helaas. Wel naar Apple gegaan bij zo'n interne iets. Nou, joh, die bescherming was echt. Dat zijn verhalen. Dat je
allemaal NDA's tekenen.
Nou ja, en echt alsof ze met de kroonjuwelen van een beetje aankomen. Dat, op zo'n manier wordt het ook gebracht. Dus echt. Dus, maar dat vind ik dus vaak, weet je wel, zo open mogelijk. Want dan kan je leren van de groep. Maar dat is dus totaal niet.
Nee.
Het is gewoon contra.
Is dat nog veranderd? Ja, ik vraag eigenlijk naar de bekende weg. Sinds Steve Jobs is verdwenen?
Sinds Steve Jobs is verdwenen, is het wel iets opener geworden.
Ja, toch maar daarom vind ik het een mooie vraag. Ja, want het is opener geworden volgens mij.
Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld dat... ik denk dat het ook kwam omdat Apple moeite had... om bepaalde medewerkers aan te trekken... of echt goed talent aan te trekken... is dat ze hun onderzoek naar kunstmatige intelligentie... nu mogen publiceren. Dat was op een gegeven moment... mocht
anders
dat helemaal niet.
Anders wou niemand komen.
Nou, Apple was heel erg van het... hebben, zeg maar. Ja, andere bedrijven doen onderzoek en delen dan nog wat. Als open source of hoe dan ook in communities. Mm. Apple deed dat niet. Die zoog alleen maar kennis op en hield het lekker binnen. En dat, daar proberen ze nu wel iets meer aan te doen.
Ja,
en
want iets die AI-jongens vinden het toch leuker om met beide poten in een vakgebied te staan.
Ja, je wil natuurlijk ook van elkaar leren.
Ja.
Ja, maar als je natuurlijk gewoon de allerbeste van de mensen... mensen van de wereld inhuurt, dan is dat weer minder nodig. Dus ik snap dat ook wel. En dan heb je alle patenten en alle IP, is allemaal voor jou. Dus dat is ook wel mooi. Oké, kan ik heel kort even over Dr. Dre nog, de beat van Dr. Dre, dat ze dat kochten? Ja, dat is een hele andere, maar dat kochten ze. En dat is een hardwarebedrijf voor 2 miljard, een paar jaar geleden. En dat was best wel een grote stap. Mm-hmm. Is dat zonde van het geld geweest uiteindelijk, als we het zeg maar terugkijken of nog steeds?
Nou, nu is het wel weer fantastisch, want al die experts die hebben natuurlijk nu meegewerkt aan de HomePod, zegt Apple. Ook om uit te leggen waarom dat deze speaker beter is dan de iPod Hi-Fi die ze een paar jaar geleden hebben gemaakt.
Duur marketinggeld, ja. Hoe was je dus?
Ik was heel erg verbaasd toen ze die overnamen. Ik dacht, nou, dat gaan ze echt niet doen. Het past zo niet bij Apple. Nu, het hangt er een beetje bij. En het helpt misschien om wat artiesten binnen te krijgen voor voor Apple Music.
Maar je twijfelt.
Het is leuk om erbij te hebben, maar ik denk niet dat het noodzakelijk is voor het succes van Apple.
Nee, dat denk ik zeker niet.
We komen in dit gesprek wel steeds weer terug op die HomePod. Is die werkelijk zo belangrijk?
Nou, het is het eerste nieuwe product zo'n beetje sinds de Apple Watch.
Ja. Nou, en het is duidelijk de nieuwe richting waar Amazon, waar Google, waar de Big Five, beetje Cortana, waar de Big Five naartoe gaat. En eindelijk komt Apple dan nu ook met zijn HomePod. Mm-hmm. Zodat je de nieuwe hype kan een beetje accelereren.
Ja, ik ben er nog helemaal niet van overtuigd dat iets groots gaat worden.
Nee, ik ook niet.
Ik heb al vaak ongelijk gehad, hoor, daar gaat het niet om. Dus, ja. Ik zie het dus echt niet.
Nee, ja.
Ik hoef niet zo'n ding, sprak hij. Ja,
precies.
Eind jaren 90 ook van het mobiele telefoontje.
Ja, maar deze is wel, je hebt hier wel gelijk in. Want het is best wel een gedoe. Nog. Weet je wel, wie in het huis. Maar goed.
Ja, misschien dat ze daarom juist heel erg de nadruk op de audio-prestaties leggen. Dat mensen zeggen, een speaker heb ik toch nodig. Ja. Ziet er wel leuk uit. Nou, dan is dat ander ook wel leuk.
Maar als journalist ga je hem natuurlijk testen, gewoon niet. Maar heb jij employ voor zo'n ding in je huishouden als consument?
Nee, want ik heb al allemaal speakers van een ander merk staan.
Ja. Wie niet?
Ja, allemaal.
Dus dat wordt nog wel spannend.
Ja. Oké, wat zullen we afronden? Ja, we zitten precies op een uur.
Ja, zo'n beetje. Ja.
Heb je nog één prangende vraag?
Nee, die heb ik net gesteld.
Mooi, top. Gonnie van der Zwaag, heel erg bedankt dat we het over Apple konden hebben. En daar gaan we het zeker nog vaak over hebben. Dankjewel. Dit was de Technoloog. Herbert, bedankt. Ben, bedankt. Tot de volgende keer.